Want je zei net even heel kort, van je bent in Nederland geweest, was je moeder ziek, heb je voor haar gezorgd. En wat ik gelezen heb, volgens mij was dat op je eigen site, dus dan zou het waar zijn. Dat je eigenlijk bent gaan fotograferen doordat je de camera van je moeder kreeg.
Ja, dat is zeker waar.
Dat is waar, ja, toch? Ja, ja. Voor de rest heb ik niet zo heel veel. Ik heb eigenlijk alleen maar je eigen site en Wikipedia. Ja. Maar, dus dat is bijna een soort toeval, denk ik.
Nou, als je mijn moeder had gekend, was dat geen toeval.
Nee?
Nee, die vrouw had op de een of andere manier had ze dat wel in de vingers. En ze wilde mij echt heel graag een laatste cadeau geven. Want ze wist natuurlijk al heel lang dat ze zou sterven. En op een gegeven moment was het heel duidelijk dat ze binnen een paar maanden zou sterven. En mijn verjaardag viel er nog net in. En ze wist dat ik daarna met Adam naar Amerika zou gaan emigreren. En dat wilde ze ook voor me. En ja, toen was het verhaal, wat ga ik je dan geven? En zij fotografeerde altijd wel, sowieso mij altijd. Als klein meisje, iedere achtste van de maand maakte ze een foto. Ik was enig kind, dus ik heb veel te veel foto's van mezelf als kind.
Ja, ja.
Vreselijk, ik was natuurlijk haar grote project. En ze fotografeerde, het was ook zo'n moeder die altijd bij de HEMA dan van die foto's liet ontwikkelen. En dan stonden er nummertjes achterop en dan moest ik altijd aangeven welke ze dan nog een keer ging afdrukken voor iedereen.
Ja.
En dan kwamen ze op een feestje en dan kreeg iedereen zo'n envelopje met fotootjes en zo. Dat was echt een enorm belangrijk ding in haar leven en kennelijk ook in dat van mij. Dus een camera aan meegeven was belangrijk, want ze vond dat ik daarmee het leven wat ik zonder haar verder zou leven heel mooi kon vastleggen. Nou, dat was natuurlijk een prachtig cadeau.
Ja. Maar en daarvoor fotografeerde je nog helemaal niet? Of wel eens een beetje? Of zag zij al iets in jou dat je gewoon echt heel mooi kon fotograferen? Zag zij dat al? Wist ze dat al?
Nee, ik stond natuurlijk eigenlijk altijd voor de camera.
Ja.
Maar ik vond film ook heel leuk. Ik was wel bezig met dingen vastleggen en zo. Maar nog niet helemaal niet denkend aan, ik word fotograaf of dit is wat ik moet doen. Dat zag ik niet. Ik was nog voor de camera aan het spelen, voor de lens.
Oh ja.
Dat was mijn ding.
Ja.
En misschien vond
je bent lang model geweest, hè?
Nee, eigenlijk niet. Ik was meer actrice en daar moest ik allerlei dingen voor doen voor de camera.
Oké.
Ja, ik heb over 3 officiële opdrachten als model gedaan. En overal staat dat ik topmodel ben geweest. Nee.
Ja. Weet je, als ik toch Wikipedia
maar ik heb heel veel
niet
foto's
meer kunnen
van mezelf.
Vertrouwen.
Ja, maar ik vond het eigenlijk gewoon een groot compliment. Dus ik denk, dat hoeven jullie niet te veranderen.
Oh, ja.
Nee, dus het hele modellen bestaan. Ik heb het wel meegemaakt, maar echt 3 officiële opdrachten. Ja. En verder was het meer Mickey als actrice die dan voor de camera wat moest doen voor een leuk interview.
Ja,
een van
ja.
die interviews.
die gewoon weer zo mislukt
ja,
was.
Ja. Ja. Ja.
Oké, maar dus je fotografeerde zelf nog niet echt op het moment dat je de camera kreeg. Ook niet gewoon voor de leuk.
Ik had geen idee. Ik ben echt begonnen met internet, de aan- en uitknop. En hoe werkt dit?
Ja.
En toen dacht ik, dat ben ik niet zo goed in, dus ik ga maar gewoon proberen. En ik ging dus naar San Francisco en daar moest ik een heel nieuw leven beginnen. Want ik kende niemand in San Francisco, alleen Adam.
Ja.
En die is heel leuk, maar ik moest natuurlijk ook andere dingen gaan doen. En ik ging dus iedere dag de straat op met de camera. En ik werd echt verliefd op dat ik de voyeur kon zijn, omdat inderdaad niemand je daar kent. En dat was, ja, dat was heel bevrijdend en spannend en bijzonder.
En dan fotografeerde je mensen op straat?
Nee, eerst bruggen, mist. San Francisco ligt iedere dag op een bepaald moment van de dag in de mist. Die komt dan zo heel mooi, als een hele dikke muur komt dat onder de Golden Gate Bridge door. Het is magisch mooi, met de zon die daar dan nog in schijnt. En toen lijnen van gebouwen. Ik had ook nog nooit in zo'n stad als San Francisco gewoond. En toen zwervers op straat, want daar heb je er heel veel van. En die zien er allemaal heel erg bijzonder uit. En die kleden zich echt heel bijzonder met cd's op hun hoofd en jasjes van oude cd's en dingen. Ja,
een beetje artiesten bijna.
Nee, ze zijn allemaal schizofreen, dus die zijn ook wel origineel. En iedereen zei van, ja, daar moet je bij uitkijken. Maar op de een of andere manier ging dat heel goed en vonden ze het wel grappig. Zo'n hele lange vrouw met camera die dan interesse in ze had.
En dan maak je echt portretten van ze.
Ja, want ik vond het een beetje naar om ze stiekem te fotograferen. Ja. Terwijl dat wel de mooiste foto's vaak zijn. Dus ik dacht, laat ik het toch maar vragen. En als ik het dan vroeg, dan was iets van, oh ja, yeah, I'll pose for you, baby.
Ja, ja, ja.
Oh, oké, okay, baby. En dan was er ineens een opstootje op straat. Ja, en zo vermaakte ik me iedere dag. En dan kwam ik thuis op mijn schatten. En in het begin was dat gewoon leuk. Maar echt niet nagedacht van, dat ga ik doen.
Oké, okay, het was echt als hobby.
Yes, gewoon, ja.
En dan ging je, dan liet je het aan Adam zien.
Ja, ja, dat was altijd de eerste die je mocht
kijken. En zei hij dan al van, nou, het ziet er wel mooi uit eigenlijk.
Ja.
Of zei hij, joh, leuke kiekjes.
Nee, nee, hij vond het echt, sowieso vond het, was hij heel erg lief in stimuleren van dat ik daar weer een nieuw iets kon oppakken. Het is best wel even wennen als je hele leven omgooit.
Ja.
En daar was hij super lief in. En toen kwamen we bij zijn eerste werkgever op Bonaire, Lex Harding. En die had daar een prachtig huis gebouwd en dat mochten wij testen. Nou, dan heb je echt, hoef je niets aan te merken op dat huis. Het was allemaal fantastisch.
Het huis testen?
Het huis, ja, dat is een grapje. Oh. Als je een nieuw huis bouwt, dan mogen je vrienden het huis testen. Maar het is gewoon heel aardig aangeboden dat we daar vakantie mochten houden op Bonaire.
Yeah.
Aan zee. En er was ook echt dus niets op aan te merken. Toen dacht ik, wat geef ik nou een man zoals Lex Harding, die alles al heeft. Nou, een fotoboek van zijn huis. En toen heb ik het hele huis gefotografeerd en alle dingen omheen. En de leguaan en de dit en de dat. En
had ik zo'n mooi idee.
Ja, ja zo'n boekje weet je, wat je online kunt bestellen, gaf ik aan hem. En hij zei toen, Hoogendijk, luister eens even. Dat is toch wel iemand waar je dan naar luistert. Om Lex... volgens mij heb jij talent, dan moet je wel mee doen. En toen zei Adam die avond, hij zegt, als Lex dat zegt, dan moet je daar ook maar eens naar luisteren. Dan moet je echt wat mee gaan doen. En toen ben ik het wat serieuzer gaan nemen. Toen heb ik een soort van studiootje gebouwd in mijn tuin in Los Angeles. Had ik een raar afdakje wat heel mooi uitkeek over West Hollywood. En daar ging de zon, stond daar op een manier dat ik echt het mooiste licht had. Maar het was eigenlijk gewoon in een tuin, in een niets iets. En daar ging ik dan op een gegeven moment een doekje ophangen. En had ik een potje neergezet met stiftjes en dingetjes. En het breidde zich steeds meer uit. Het begon steeds meer op iets te lijken. Totdat iemand zei, oh, je hebt een studio. Ik zei, oh ja, kennelijk heb ik een studio gebouwd. Yeah. Leuk. En daar kwam ik al mijn acteervrienden tegen. Uit de tijd dat ik in L.A. ook als actrice aan het werk was. En die zagen dat ik bezig was met fotografie. En die wilden natuurlijk allemaal een headshot. Want daar hebben ze nooit geld voor. En dan kun je even mijn headshot maken. Dus ik kreeg al die mooie koppen voor mijn camera. Want die acteurs die kunnen wel wat. En die wilden ook naakt en zo. En daar ben ik op gaan oefenen. Alleen ik kon nog niet zoveel. Dus er zaten heel veel foto's waren niet zo goed. En toen zei iemand, nou dan moet je leren photoshoppen. En dan kun je dat corrigeren. En toen kwam er op een dag kwam Bobby Eden bij ons thuis in Los Angeles. En zij was een groot fan van Adam's podcast, No Agenda. En al die luisteraars hadden al zoiets van, oh my god, the pornstar is coming. Dat was heel grappig, terwijl dat had niets met elkaar te maken. Maar zij was oprecht geïnteresseerd. Het ging over politiek en de zaken in de wereld. En ze had haar man bij zich en toen ging Adam haar interviewen. En toen heeft hij mij de eerste stappen van Photoshop geleerd. En in de porno-industrie worden al die huidjes echt perfect glad gemaakt en zo.
Oh.
En alles wordt ook weggepoetst, want kennelijk is dat...
Ja, ja,
dat is een soort van...
In films ook?
Ja, films en ook op foto's natuurlijk.
Oh.
Dus hij leerde mij als eerste hoe je borsten groter kunt maken... en hoe je tailles slanker kunt maken. En dat vind ik altijd nog wel grappig. Ik moest in Mexico in een museum een lezing geven... en toen vertelde ik dus dat mijn eerste Photoshop-technieken... geleerd zijn door mensen uit de porno-industrie. Ik ben ze nog altijd dankbaar, want daarna ben ik helemaal verdwenen in Photoshop.
Ja.
Dan zat ik gewoon 10 uur achter elkaar achter de computer te werken.
Oh, echt?
Eigenlijk om al mijn foutjes weg te poetsen. En toen werd ik daar goed in.
Toen werd je, maar je foto's nu lijken heel puur.
Ja, nee, maar nu kan ik ook iets beter fotograferen.
Ja, ja, ja. Ja, maar het lijkt alsof, los van de dingen die om het portret of om de dingen heen zijn gemaakt. Ik wou erin geloven dat er helemaal niks aan geshopt was.
Ja, maar dat moet je ook.
Het is wel echt pure...
Ja.
De blikken en de...
Maar de blikken zijn heel puur. En dat is sowieso... Ja. Alle blikken in mijn foto's zijn heel puur. Dat is ongeveer de rode draad.
Ja.
Dus niemand poseert.
Hoe gaat het dan? Hoe gaat het in zijn...
Praten. Heel veel praten en zorgen dat mensen bij zichzelf komen. En dat ze de jasjes die iedereen altijd aandoet, uittrekken.
Ja.
En dat ze steeds meer zichzelf worden en op hun gemak zijn. En dan praten over dingen die ze raken.
Oh ja, dat is bijzonder. Dus, maar ja. Dat is ook een kwaliteit wat je er nog bij moet hebben. Dat jij dat dus met mensen kan.
Nou ja, ik heb 12 jaar method acting gestudeerd in Amerika. En daar heb ik dat allemaal moeten leren om enigszins te kunnen acteren. Het enige wat je daar leert is je jasje uitdoen. Zodat je schoon bent om een nieuw personage tot je te nemen. En als je dat doet met je eigen shit erbovenop of eronder, dan werkt dat niet. Dus daar leer je heel erg om tot een soort van ja, stilpunt te komen. Waarbij je echt heel erg rustig en puur bent. Mm-hmm. En dan kun je weer toe gaan voegen. En dat is een proces ook van praten en repeteren en dingen uitspreken. Vooral je angsten uitspreken. En dat gaat wel eens gepaard met heftige reacties.
Ja.
En dat is mooi. Dus in mijn foto's zie je dat iemand met iets bezig is. Er is een gedachte. Er is een...
Maar jij neemt ze mee naar dat punt.
Jazeker. Ja.
En zelf kan je... Misschien een rare vraag hoor. Maar als je soms wakker wordt, kan jij meteen naar jouw eigen blanco punt, zeg maar?
Nou, ik heb ook, als je net wakker wordt, ben je nog best wel blanco. Maar dan zit er al wel ruis in je hoofd. Dus ik schrijf 's ochtends, als ik wakker word, schrijf ik in een boekje. Eigenlijk zo'n 3 pagina's ruis op.
Okay.
En dan voel ik dat ik meer bij mezelf ben.
En ruis, dat zijn dingen die de buitenwereld...
Nee, ruis is, ik weet niet of ik de enige ben, maar volgens mij hebben we allemaal wel zo'n stemmetje dat vaak praat. En ook wel negatief kan praten, of in ieder geval vermoeiend kan praten. Bezig is met zaken die eigenlijk niet van belang zijn, maar dat wel steeds herhaalt.
Ja.
Dingen waar we ons zorgen over maken, dingen van voor of in het verleden of in de toekomst. En als je dan probeert om gewoon hier te zijn, dan is er niks aan de hand. Maar dan moet je het soms opschrijven of tegen iemand vertellen.
Ja.
Nou, dus ik moet ook werken, anders word ik ook gek van deze wereld.
Ja, toch?
Ja, zeker nu.
Ja. Ja, zeker nu in deze tijd.
Op de dag van
je,
verdraagzaamheid.
Oh ja, moeten we het daar ook nog even nee. Voordat we over je...
Straks weer.
We gaan het niet hebben over corona en deze tijd.
Nee, maar ja, dit is natuurlijk een enorme... Er wordt heel wat van ons gevraagd om dit de goede banen te leiden in je eigen psyche. Dit is gewoon een hele rare tijd. Alles waar je van houdt. De dingen die ons vrolijk maken en ons afleiden, die zijn weg. Dus je krijgt een enorme spiegel en je moet echt even in die stilte gaan zitten.
Ja.
En dat vindt niemand echt leuk, want we houden allemaal van afleiding.
Ja. Ja, het is de afleiding die... ik had een podcast met Rick de Leeuw. En die had daar een heel mooi iets over. Maar die zei inderdaad ook dat... Hoe zei hij het ook alweer? Als je over 5 jaar terugkijkt op de tijd nu, dat zou kunnen helpen om te kijken hoe je het nu doet. Of je het eigenlijk wel doet zoals je zou willen dat je het doet. Oftewel, of je kan reflecteren op je gedrag nu. Ja. Omdat je inderdaad ook daar moedeloos van kan worden. Ja. Of eenzaam of wat dan ook.
Een vriend van mij die zegt altijd heel hard als er iets aan de hand is in mijn leven. Zegt hij, je moet het er maar mee doen.
Ja.
Dat vind ik zo'n heerlijke opmerking, want het zet me altijd weer op een soort van nulpunt. Dat ik denk, hij heeft gelijk ook, want je moet het er maar mee doen.
Ja.
En dat heb ik in mijn verleden met al die andere dingen ook gedaan waar we het over hadden.
Ja,
dat is eigenlijk nu ook weer van, je kan
anders.
Er niet tegen vechten.
Ja.
Maar doe het dan in ieder geval zo dat je straks het gevoel hebt dat je er iets mee gedaan hebt.
Ja.
Dat klinkt ook zo zeikerig wat ik nu zeg. Maar ik meen het wel, want als je het nou maar niet doet, dan ben je wel een beetje zuur nu.
Ja. Maar ik heb het idee dat je heel veel doet en druk bent, ook buiten deze prachtige plek. Maar dat die afleiding nog... Vanmorgen was je in Rotterdam.
Ja.
Ik weet niet, wat deed je?
Ik ben mijn nieuwe serie aan het afwerken en ik moest even wat nieuw papier bekijken, hoe de foto's op print eruit zien. Daar zie je altijd of een foto het overleeft, ja of nee.
Ah, oké.
Okay. De keuze van papier is heel erg belangrijk voor wat het uit gaat stralen.
Ja.
En zeker met naakte is het heel belangrijk dat het puur blijft en mooi blijft en niet te glimmend is en zo.
Okay.
Dus daar was ik mee bezig. En nee, ik heb ook besloten, een van de voornemens die ik dus had, van ze kunnen wel zeggen dat ik niks mag doen, maar dat ga ik dus niet doen. Ik ga wel zo gepast als het gaat en aangepast als het moet, blijf ik wel bewegen. Dus ik blijf wel mijn dingen doen.
Ja.
Want ik kan niet een half jaar vrij nemen.
Nee.
Of een jaar is het al.
Het is straks in maart.
Dat kan niet. Ik kan niet een half jaar stilstaan.
Nee.
Nee. Dus ik ben vooral dingen aan het voorbereiden. En dat gaat heel goed.
Ja. En je maakt... het voelt een beetje hapsnap dat ik nu weer iets... Maar voor mij voelt het heel logisch, deze vraag. Maar nee, omdat even terug naar de camera van je moeder. Want nu maak je ook die sculpturen. Hoe ben je daarbij gekomen dan? Van foto naar... Moet nu lachen.
Ja, ik moet lachen. Ja. Ik heb een grijns.
Maar heeft dat ook zo'n soort toevallige... Nou, ik noem het geen toeval, maar een soort invalshoek?
Toeval is wat ik graag aangrijp. Als dingen toevallig gebeuren, dan denk ik... Ja, dat is belangrijk. Dan moet je naar kijken.
Oh ja.
En ik wilde... 2 jaar geleden ging ik weg uit LA. En toen had ik vlak daarvoor mijn eerste workshop kleien... gedaan. Kleien, ik vind het lekker. Boetseren. Ja. En het was echt in zo'n huisvrouwengroepje... in een heel klein ateliertje ergens. Totaal niet zeggend, niet belangrijk, niet kunstig, nul. Maar ik wilde gewoon de basistechniek leren van hoe je een kop maakt.
Oké.
Een buste. En toen had ik een maand les, toen had ik een kop af. En toen zei die lerares, die zegt... Nou, ik geloof dat dat toch wel goed is wat je hebt gemaakt. Oftewel, gebeurt niet heel vaak dat iemand dan in een maand zo'n kop maakt.
De kop heb ik net mogen zien. Maar het is echt, dat is heel mooi. Net echt.
Maar het is een androgyne kop. Vond ik ook alweer leuk. Want ik hou wel van androgyne kop. Niet bewust, maar dat kwam gewoon naar boven. Dus ik heb het niet van een plaatje gemaakt, maar gewoon uit mijn gevoel.
Oké.
En zij zei heel lief, van, nou, daar moet je wat mee gaan doen. Meid. En toen kwam ik in Nederland wonen en toen had ik het heel druk met weer hier wennen enzovoorts enzovoorts. En vlak voor corona kwam Boudewijn Kemner op bezoek. En dat is de eigenaar van Bronsgieterij in Kuik. En hij liep door mijn galerie. Hij zei, ja, ik wil heel graag je werk zien en jou ontmoeten. Want hij werkt met mensen als Studio Job en zo. Allemaal kunstenaars, maken ze dingen voor. Ik heb het gevoel, zei hij, dat als ik jou uitnodig om in de Bronsgieterij te komen kijken, dat jij dan echt wel wat gaat maken. Dat er iets bij jou getriggerd wordt. En hij had gelijk.
Bijzonder.
Ja, heel bijzonder. Ik ben een week later ben ik naar hem toegegaan. En toen liep ik in die waanzinnige studio daar rond, waar alles kan. En ze met vuurwerken. En
dus een speelplaats.
Allemaal, ja, nou, precies.
Speelplaats plus.
Zeg maar, ja, inderdaad. En... toen zou ik 5 april zou ik naar Frankrijk afreizen om die workshop te doen. Bij een hele bijzondere Franse kunstenares die beelden maakt zoals Rodin ze maakt. Niet zoals Rodin, maar je kan je voorstellen van die grote beelden die alles kan, die vrouw. Ik denk, daar ga ik gewoon 2 weken in de leer. Toen waren de grenzen dicht. Toen mocht ik niet ergens naartoe.
Oh ja.
En toen zat ik hier in mijn weiland in de rust. En toen dacht ik, nou, fuck it, ik ga gewoon beginnen. Dus ik ben met ijzerdraad en een soort van gepruts ben ik begonnen. En toen kwamen deze beelden daaruit. En die beelden verwezenlijken heel erg hoe ik me toen voelde. Het zijn allemaal mensfiguren die elkaar op de een of andere manier ondersteunen, met elkaar verbonden zijn, elkaar aanraken. En in die absolute belachelijke 3 maanden van de eerste 3 maanden van corona, met alleen maar slogans als we komen hier samen doorheen, samen overwinnen we dit, samen, 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 zat ik hier in mijn fucking, in mijn eentje,
ja,
die beelden te maken. Want dat miste ik het meeste eigenlijk.
Ja.
Nou.
En er is één hele mooie uit die serie. En jij noemde dat jezelf portret. Want dat is iemand alleen in een ontzettende chille, relaxte houding.
Ja.
Dat was niet de eerste
die
je
maakte?
Nee,
dat is de laatste eigenlijk. Okay. Ja, dus ik ben begonnen met al die familiesituaties, zijn het bijna.
Ja.
En dat is de laatste. En dat is, ja, een vrouw die op 1 been in haar eigen soort van stoel zit, hangt. Ja, heel relaxed. Ja. Met iets te lange benen. Ja. En toen dacht ik, oh ja, nu kan ik hier vandaan, kan ik dus weer andere vormen gaan vinden. Dus dat heeft me gegrepen. En sowieso het maken van bronzen beelden is heel bijzonder. Want je moet je fragiele werk, wat van klei gemaakt is, een ijzerdraad, lever je af. En dat wordt dan kapot gemaakt om vervolgens in mallen, wasmodellen worden er gemaakt, mallen worden er gemaakt. Daar, dat gaat in de oven, dan komt... Dat bronster wordt erin gegoten en dan moet dat stollen. En ineens staat natuurlijk een heel zwaar, grof beeld, wat je dan weer helemaal moet afpolijsten tot iets
zacht. Heel veel stappen.
Ja,
ja.
En dat is, want je gaat dus eigenlijk van iets zacht wordt het ja, in een soort van oorlog. En dan krijg je het weer terug.
Ja.
Met dezelfde zachte uitstraling, maar dan van hard brons.
Ja, mooi, hè? Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch. En ondertussen kregen we net een seintje dat we best wel een beetje in de tijd zitten.
Idioot, hè?
Maar ik heb, zullen we ze gewoon nog eventjes door? Vind je dat goed?
Ik vind het gezellig. Ik vind het, goed.
Ik vind het ook gezellig. Ja. Want,
ik heb het gevoel dat we helemaal niet klaar zijn.
Nee, hè?
Het begint net leuk te worden over nu.
Kunnen ze hele begin knippen eraf, want nu wordt het pas echt leuk. Dat kan
nu
ook
nu zit
nog.
Ik op een puntje van mijn stoel. Nee, nu zit je te pesten.
Nou ja, ik wou sowieso... want toen we net door de galerie liepen, heb je mij nog een filmpje laten zien. En daar was ik echt wel heel erg van onder de indruk. Maar die kan niemand ergens zien. Het is een soort NOS-fragment.
Ja, goed hè?
Maar
ze kunnen het hier in de galerie komen bekijken.
Oh ja, ze kunnen, want mensen kunnen hier wel komen.
Ja, maar wel op afspraak. Want anders heb ik de hele dag mensen aan de deur staan. En dan kom ik nooit aan werken toe. Dus,
oh ja, please. En dan is het weer met een maximum...
maar goed. Het
wat
is
net het maximum is.
Whatever
wat dan,
dat met mag. Maar ik had helaas ook gewoon een opening. Het is hier zo groot dat je kan prima gewoon dingen schuiven.
Ja.
En ik vind het ook prettig dat ik gewoon mensen zelf kan spreken. Dat ik ze echt iets uit kan leggen en kan laten zien.
Ja.
Vaak zijn het gewoon oprecht geïnteresseerden, geen dagjeskijkers.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Die gewoon eventjes langswippen. Of die hier tegenover bij de gasterij slapen.
Ja maar ook. Dan is het wel weer leuk. Weet je? Dat zijn mensen die sowieso hier aan het wandelen zijn of zo, relaxed. En zo vaak gebeurt dat niet. Maar ik kan niet de hele dag die deur open hebben en dan kom ik niet meer aan werken toe.
Nee, dat snap ik. Nou, ik zal sowieso je website in de... Wat is het? Studio... Mickey Hoogendijk?
Ja, studio op mickeyhoogendijk.com.
En dan kan je gewoon een afspraak maken. Ja. En dan kunnen ze het filmpje zien.
Ja.
Want ik was wel echt onder de indruk van... Ook omdat ik helemaal niet had bedacht dat je zoiets zou maken of samen zou maken. Maar wil je er iets over zeggen?
Ja, ik had er was een beurs en het thema van die beurs was liefde. En toen wilde ik een installatie maken die daarmee te maken had. Het werd opgedragen aan de Hartstichting. En toen dacht ik, ja, oké, iets over de liefde. Wel pathetisch kan dat worden. Hoe ga ik dat invullen? Dus ik ben heel erg gaan nadenken over wat liefde voor mij is. En ik ben gaan lezen over wat liefde is. Wat andere mensen vinden dat liefde is. En op een gegeven moment kwam ik bij Jason Silva terecht. En die had een hele mooie tekst over the between, noemde hij liefde. Hij zei, de liefde is de tussenruimte tussen twee mensen. Daar leeft de liefde. En dat vond ik zo mooi. En hij zegt, sometimes something is so overwhelming dat je bijna niet kan geloven dat het echt zo mooi is. En volgens mij, als je heel erg verliefd bent en heel erg van iemand houdt, dan heb je ook zo, het kan niet mooier. Weet je, dat overweldigende gevoel wat het met zich mee kan brengen. En toen dacht ik, oké, maar waar, liefde word ik altijd alleen maar over relaties nagedacht. Toen dacht ik, maar waar zit dat dan nog meer? Waar heb ik dat gevoel nog meer? Dat heb ik in de natuur. Als ik iets zie wat zo mooi is, dat ik echt denk, wauw. Ik liep hier laatst rond op een ochtend en toen was er mist en alles was roze. Nou, je weet helemaal, zo mooi is het dan, dat. Dus dat wil ik vastleggen. En een goede vriend van mij, Frits de Beer, fotograaf, filmmaker, die kwam op bezoek en ik besprak dit met hem. Ik zeg, ja, wat moet ik daar nou mee? Toen zit hij, nou, je moet dit keer jezelf als muze gebruiken. Als het over de liefde gaat, moet jij het model zijn. Ja, maar hoe gaan we dat doen dan? Hij zei, ik help je wel. Ik heb een drone. Ik zeg, een drone, dat betekent ver weg. Ja, ik zeg, oké, want ik ga niet in een bikini naakt in de wildernis liggen. Dat ziet er niet echt kunstig uit. Dat moet dan wel inderdaad naakt.
Want het moest in de natuur.
Nou, niet moest, maar ik wilde
naakt.
Dus in
dat
de natuur.
Dat had je al bedacht, die twee...
Nou ja, mijn liefde voor de natuur en de connectie met de natuur eigenlijk. En met water en dat soort dingen. Maar in mijn fotografie zie je dan nooit een broekje of een kleedje of een dingetje. Want dat vind ik enorm afdoen aan wat ik wil vertellen. Dus naaktheid is voor mij heel functioneel. Maar ook echt wel het begin van die kwetsbaarheid. Mensen met kleding aan zijn voor mij veel minder kwetsbaar. Of je moet het juist gebruiken omdat je een verhaal wil vertellen. Maar als je niet een specifieke tijd wil vastleggen of een... Hoe iemand is, hoe iemand leeft. Alles wat ik aandoe, maakt mij tot een bepaald personage. Maar zonder dat ben ik poëzie. Althans, ieder naakt model voor mij. Dus ik was er nog net geen 50. Ik dacht, oké dan. En toen zijn we dat dus samen gaan maken. En dat was zo waanzinnig. Ergens in Bergen aan Zee kwamen we toen in zo'n duinpan. En we zijn over het prikkeldraad heen gestapt. Excuseer, natuurbehoud. Dat hebben we gedaan. Want het moest, vonden wij. En daar heb je zo'n prachtige zandduinpan waar niemand is. Wat heel groot is. En Frits laat die drone op en ik trek mijn kleren uit. En daar ben ik dus gaan dansen in het zand, maar dan kruipen in het zand. Want ik wilde eigenlijk een schilderij maken van de liefde of van het leven eigenlijk. Want de liefde heeft ook erg te maken met alle dingen die je in je leven meemaakt. Het aantrekken, het afstoten. Het is natuurlijk niet alleen maar mooi. Er zit ook heel veel pijn tussen. Volgens mij altijd als je verliefd wordt of houdt van iets of iemand, doet het ook uiteindelijk pijn. Want het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt het ook zo bijzonder. En toen hadden we die film opgenomen. En terwijl we hier aan deze tafel aan het editen zijn, zet ik per ongeluk een verkeerd nummer op. En dat was het lied Vrij Me van Wende Snijders. En Frits en ik die keken echt van, nee, dit is absurd, dit is voor elkaar gemaakt. Tot op de seconde klopt het bij elkaar. Dus uiteindelijk heb ik haar toestemming gekregen om dat voor dit filmpje te mogen gebruiken. En dat nummer, ja, Vrij Me Voorbij de Angst, dat is ook letterlijk wat liefde eigenlijk is. Als je met iemand versmolten raakt en met iemand die vrijheid hebt om te vrijen, dan gaat dat ook voorbij alle angsten. En ik denk dat we dat daarom zo fijn vinden. Dus ja, voor mij een heel persoonlijk werk.
Ja.
Buiten dat ik er gewoon naakt ligt rollen. Maar
ik had overigens niet door dat jij het was, hè?
Ja, ik zeg het ook toen, heel vaak niet.
Nee.
Dat was niet belangrijk.
Het is een mooi lichaam wat er in het zand. Het is echt dansen trouwens.
Ja, ik heb vroeger gedanst, maar ik heb niet. Het is niet dansen zoals mensen zouden denken dat dansen is. Maar het is wel, je ziet wel dat het iemand is die gedanst heeft.
Ja, ja.
Dat is, gelukkig maar, want anders zou het heel erg knullig eruit zien, denk ik. Maar het heeft iets gracieus.
Je bedoelt
wel.
Dat ik het niet
nou, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij danst. Nee, graag. Maar ik weet wel dat ik dat niet aan iemand anders had kunnen vragen om te doen.
Ja, het is echt van jou.
Ja.
Echt jouw.
Maar als ik het zie, of als ik met mijn, want ik heb er ook een aantal foto's uit, stills uitgenomen, die dan nu als foto's verkocht ook worden. En dan heb ik het altijd over haar. En mijn printers hebben het ook over haar. Terwijl ze weten allemaal dat ik het ben. Maar we hebben al afstand genomen van het feit dat ik het ben. En dat vind ik het belangrijkste. Dat je dat, je gebruikt zoiets. Ja. Maar daarna is het los.
Ja.
Want mensen kopen dat werk. En dan gaat het niet om dat ik het ben. Totaal niet belangrijk.
Want je noemt een film. Dan doe ik het weer tekort, ja,
het is een
zeg artfilm, maar. Maar
het is een film van 4 minuten.
Maar kunnen mensen die ook kopen? Of hoe werkt dat? Of wordt die...
De film is te koop, maar er zijn er maar 3 van. En ja, het is...
Ja.
Er is een hele mooie box, een Mirror TV box heb ik ervoor ontworpen. Die van voor, achter, zij glas is. Het lijkt een spiegel. Dus je staat eigenlijk als installatie staat die ergens. En dan zet je hem ineens aan en dan zie je dat vrouwfiguur dansen. En dan kan het met en zonder muziek.
Ah, nu snap ik hem, ja. Ja, mooi hoor. Maar dit is... Dit was... Ja, dit toch weer een beetje een soort van bijna toeval. Dat het dus iets... Maar je bent gewoon heel erg goed in dat pakken van wat op je pad komt.
Ja, al die dingen zijn zogenaamd toevallig. Maar het gaat erom dat je... in je leven komen er heel veel dingen voorbij. En ineens gaat er ergens een deurtje open. Je moet gewoon heel erg oplettend zijn.
Ja.
Dat het deurtje is wat je moet pakken, dat je daar doorheen moet. Ja. Want ik kan het allemaal niet zelf verzinnen of zo, van tevoren. Ik laat het ook gewoon heel graag gebeuren. Het is hetzelfde als als je surft op een mooie golf. Op een gegeven moment, weet je, dan gaat die lekker.
Ja, ja.
En dat gevoel moet erin zitten. En dat heb ik ook bij al mijn shoots. Als mensen op de set komen, dan gebeurt er altijd iets wat weer onverwachts is. Maar ik noem dat cadeautjes. En soms is dat de essentie van de hele shoot. Terwijl ik het wel al gedroomd heb, maar toch krijg ik altijd nog extra dingen die ik niet had kunnen bedenken.
Oh ja.
Maar die moet je wel zien.
Ja, precies. Je moet ervoor openstaan, anders zie je het al niet eens, denk ik dan. Maar en je vindt het denk ik ook wel leuk dan. Net zoals bij zo'n hartstichting, dan ga je verdiepen in het onderwerp.
Ja, vind ik heel leuk.
En dan vind je het ook gewoon leuk dat er iets gebeurt. Of dat er iets tot je komt.
Ja, en dat ik dan ook net die avond met Fritsje zit te eten, die dan roept, ik ga je helpen.
Ja.
Dat zijn cadeautjes. Hij was echt een cadeautje.
Ja. Ja, bijzonder hoor.
Ja.
Mooi.
Het leven is gevuld met cadeautjes. Je moet alleen weten welk cadeautje je aanneemt. Boeddha zegt daar iets heel moois over. Die zegt, als iemand je een cadeautje geeft en je neemt het niet aan, van wie is het cadeautje dan?
En je neemt het niet aan?
Ja. Dat is de andere kant.
Oh ja. Misschien is het cadeautje wel in de in-between ruimte.
Nee, maar ja, ik vond het echt een heel mooi gezegd.
Ja, ja.
Sommige mensen leggen je dingen op, of die zeggen dat dingen zo zijn, of die push je iets van hen jouw kant op. En als je dat gewoon niet aanneemt, dan laat je het bij hen. En dat is eigenlijk het antwoord op waar we het in het begin van het interview over hadden. Al die dingen die gezegd worden en die benoemd worden en wat mensen allemaal niet vinden. Dat is hoe ik erover denk.
Ja. Ja, mooi is dat. Ja, vind ik echt mooi.
Ja. En als Boeddha het zegt.
Ja, die zei het al net iets mooier, waar jij echt een kwartier over denkt.
Ja. Ja, gewoon geen zin. Ja, geweldig. Ja, ik vind het een fantastische uitdrukking.
Ja, dit is mooi. Ja, ja. Hey, want we hadden ook nog heel veel, in ieder geval nog twee geluidsfragmenten.
Oh, wat hadden we nog dan? Ik ben
ze vergeten. Ja.
Ik had je zo laten werken.
We kunnen het ook nog over iets anders hebben. Gewoon als jij denkt van, is sowieso één onderwerp, hebben we het niet over gehad. We hadden nog muziekmozaïek.
Oh, ja, het is wel leuk. En wat dan meer?
Ja, en de paarden van de buurvrouw.
Oh, ja, want jij wilde laten horen hoe het hier klinkt. Je zei, hoe klinkt het bij jou, over geluid?
Ja, ja.
Ja, zullen we daarmee afsluiten?
Ja, dat is wel mooi. Ja, de paarden is een mooie...
Daarmee kan Jelle gewoon... maar
dat is wel mooi, hè?
Muziekmozaïek is wel leuk.
Wil je hem even horen? Kun je nog kijken of je daar iets over wil zeggen? Even kijken.
Wim of Louis van Dijk, John Fish, allemaal waren ze het erover eens dat Mary een heel zacht, zoet gevoiced geluid had, wat zich apert leent voor het zingen van late night ballads. En wie dat in hoogmate vond, was de man met wie we dit programma begonnen. De kleine Belg, daar is hij weer, Jean Toets Tielemans, die zo enthousiast werd dat ze samen de studio ingingen en een werkelijk prachtige vertolking in één keer, zonder welke repetitie dan ook, opnamen van Easy Living. En dat is eigenlijk een liefdesverklaring van Mary aan mij. Toets speelt er alleen gitaar op, geen harmonica. Maar ik denk dat dit stukje elke luisteraar als muziek in de oren zal klinken.
En zeker de 65-jarige Willem Duis.
Zonder enige twijfel.
Living for you is easy living, is easy to live. When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I'm giving, they're easy to give. When you're in love.
Het is ook echt mooi om mee af te sluiten. Wat een prachtige...
Ja, ook echt heel... Weet je, mijn moeder, die had een soort van zondagochtendritueel met mij. En dat was ontbijt, wat ze maakte met croissantjes uit de oven, een zachtgekookt eitje, een cappuccino. Jam, boter, alles stond dan op tafel. Met mooie servetten. En een verse jus d'orange die werd uitgeperst. En dan Willem Duis op de achtergrond. Want die had iedere zondagochtend zo'n jazzprogramma.
Ja.
En daar ben ik gewoon mee groot geworden. Met Cleo Lane, Julie London, dit soort muziek. Dat luisterde mijn moeder altijd. En ja, dat heeft ze me gewoon ingegeven. Nog steeds is dat muziek die ik gewoon heel erg fijn vind. Daar kan ik echt bij wegdromen, ja.
Zet je ook vaak op als je heel hier
vaak
thuis bent?
Ja, zeker. Ja.
Okay.
Ja. En Joni Mitchell. Dat soort dingen, ja, zeker.
Oh, ja. Ja.
Vind ik prachtig. En ik luisterde ook nooit naar de gewone commerciële radio vroeger. Echt totaal niet. Ik luisterde naar dit soort dingen.
Ja. En nu nog steeds? eigenlijk.
Ja, ik vind het de rest allemaal anders. Hoe zeg ik het?
Als je wat je ook nu gaat zeggen, dat gaat eruit gehaald worden en komt weer in grote letters.
Nou, nee, ik ben gewoon, ja, vind ik gewoon anders. Ik vind dit heel fijn. Het doet me ook echt heel erg aan die tijd denken.
Ja. Oh, mooi.
Ja. Ja, dat was echt iedere zondagochtend. En toen mijn moeder doodging, vond ik 100 cassettebandjes. Waar ze al die afleveringen op had opgenomen.
Oh, serieus? Ja,
bijgezet. Ja, dit mooie Barbra Streisand dit en Judy London dat. En 100 cassettebandjes.
Heb je die nog?
Nee, ik had het als kunstwerk moeten bewaren eigenlijk. Maar in die tijd waren we al in de cd's.
Ja. Oh, leuk. Mooi zeg. Ja, ik ben helemaal niet zo van dit soort muziek, maar dit nummer...
Ja.
Hè, toen de fragmenten gingen opzoeken, dit vind ik zo mooi.
Mm-hmm.
Dat is echt prachtig. En het is ook nog goede kwaliteit. Dus het is ook al oud, denk ik. Ik kan nog even erbij.
Het is allemaal een beetje oud. Ik verraad wel mijn leeftijd. Al was dit allemaal voor mijn geboorte nog. Dus...
Ja, dat is wel bijzonder. Je leeft eigenlijk in de tijd voordat je...
Ja. What is that
Boeddha say? Zegt Boeddha daar ook iets over?
Live a little.
Ja, mooi. Hey, is er, als we af gaan sluiten met de paarden... is er iets waar we het niet over gehad hebben... waarvan je denkt, maar dat is toch jammer?
Oh, jeez. Nee, er zijn zoveel, er zijn duizend dingen. Je moet gewoon nog een keer terugkomen. Maar
ja,
ik zou niet weten... Over, dat is
maar niet
lastig.
Iets waarvan je denkt van, oh ja, nou, nu heb ik je toch aan de lijn. Hoeft niet hoor. We kunnen ook gewoon zo lekker de paarden erin en dan
nou ja, misschien kan ik afsluiten met een verhaal over mijn laatste fotoserie die half december uitkomt. Dat is de Meeting of the Waters, heb ik het genoemd. De ontmoeting met het water.
Oké.
En... Ik had al heel lang geleden daarover gedroomd. Dat was 1,5 jaar geleden of zo kwam het. Ik droom alles, hè, wat ik maak. En dan schrijf ik het op en dan ga ik het ooit maken. En ik had gedroomd over dat ik dus zo'n zeilboot wilde huren... om me dan plat te leggen op de Waddenzee. En daar wilde ik met een aantal vrouwen, naakte vrouwen, gaan werken... om vergezichten, mooie horizons vast te leggen... met daarop de vrijheid van die vrouwen... En de laatste enigszins warme dag van deze zomer, ergens in september was het, eind september, hebben we dat kunnen doen.
Ja.
En die ben ik dus nu aan het afwerken.
En oh, je bent echt met de zeilboot...
Ja, een vriend van mij heeft zo'n prachtige zeilboot. We zijn vrijdagavond weggevaren en op zaterdagochtend lagen we ergens bij een wad. En konden we zo de boot uitstappen op de zeebodem. En toen was de zon nog ineens op. Ja, het was een fantastische ervaring. Als je dan 's ochtends vroeg al die sterren nog midden op zee... waar je geen lampje te bekennen verder. Dus een waanzinnige zonsopgang. En die meiden die daar rondliepen, koud, naakt.
Ja.
Want ik had een dikke winterjas aan en zij moesten gewoon naakt. En, maar dat weekend was zo bijzonder, want er gebeurde gewoon iets heel geks. De boot was even kapot op zaterdag. En toen moesten we terug naar de haven om iets te laten repareren. Toen dacht ik, nou, dan gaan we maar even aan land ook maar wat doen. En die hele groep had eigenlijk zoiets van, nee, maar we willen helemaal niet aan land. We willen gewoon terug in onze bubbel. We willen eigenlijk terug naar die plek waar we gewoon zo vrij waren.
Oh.
Ja, en ik ben nu aan het schrijven waar die serie eigenlijk over gaat. Maar dat is voor iedereen natuurlijk zelf om in te vullen. Maar voor mij ging het heel erg over dat er nog maar heel weinig plekjes op deze wereld zijn waar je zo... kunt rondlopen en je zo kunt voelen.
Ja, maar ze hadden dat dus ook met elkaar.
Ja,
ze voelden zich heel veilig bij elkaar.
Ja, ja. Ja, dat is echt een fantastisch
weekend. En ze kenden elkaar niet?
Nou, 2 daarvan wel, de rest niet. Maar dat klikte heel goed. En ze hadden ook echt wel wat te vertellen of zo, merkte ik... met waarom ze dat deden, waarom ze eraan meededen. En ik heb ook besloten dat ik van nu af aan... wil ik eigenlijk alleen nog maar series maken waarbij ik... met zo'n groep mensen echt een paar dagen weggaan. Want er gebeurt iets heel bijzonders als je met elkaar eet, slaapt, ontbijt.
Ja.
In een kleine ruimte, of mag ook een grote ruimte, bij elkaar bent.
Ja.
Dan ontstaat er een soort van bijzonder iets tussen de personages... wat je later terugziet in die foto's. En er zijn ook grote Amerikaanse regisseurs. Ik geloof Francis Ford Coppola. Als hij een film gaat maken, dan gooit hij alle acteurs en de regisseur en de mensen van productie in een huis. En dan gaan ze samen pasta maken en wijn drinken en dansen en praten.
Okay.
En dan heeft hij 3 dagen later begint met repeteren. En dan is iedereen eigenlijk al oké.
Ja.
Dan zijn ze er al.